Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.
Welkom bij Ondernemend, waar de oprechte verhalen van anderen jou inspireren om meer uit jezelf te halen. Bij Ondernemend vind je echte gesprekken vanuit oprechtheid en openheid. Ondernemend betekent zelfeducatie, groei en op zoek gaan naar jouw waarheid. Erachter komen wie je in de kern bent. De dualiteit in onszelf leren te erkennen. Je grenzen opzoeken en verleggen. Door onszelf stapsgewijs te verbeteren, zullen we uiteindelijk de wereld verbeteren. Wij bewandelen ons eigen pad. Wij zijn ondernemend. Loop jij met ons mee?
Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ondernemende Podcast. We zitten weer in dezelfde setting als waar we met de vorige aflevering ook al zitten. We zitten vandaag namelijk bij de vrouw van John. Jeanette Wolf. Jeanette is ondernemer sinds 2008. Noodgedwongen eigenlijk vanwege een auto-immuunziekte. Brak haar rug in 2012. Werd diëtiste, opende haar eigen praktijk. Is in het verleden ook bodybuilder geweest. In 2015 wereldreis gemaakt en heeft eigenlijk van al die ervaringen probeert zij het spirituele nu echt gewoon goed te combineren met de business. Dus Jeanette, welkom.
Dankjewel.
In Ondernemend Podcast.
Wat heb je die intro goed gedaan.
Goed hè, gewoon uit de losse pols nu. Kan wel met een klein beetje hulp. Klein beetje hulp.
Kijk maar niemand naar.
Nee, zo is het. Jeanette, zou je misschien een klein beetje willen vertellen over hoe jouw start als onderneming is geweest en wat een beetje lessen zijn geweest die jij eruit geleerd hebt?
Ja, ik ben eigenlijk altijd al vanuit een ondernemersgezin gekomen. Dus ik heb, voor mij was het heel normaal om gewoon zelf werk te hebben, zelf werk te doen, zeg maar. En het was nooit echt de intentie om iets specifieks op te zetten. Dat is eigenlijk gewoon toevallig gerold. Ik was namelijk altijd een paardenmeisje, dus ik reed altijd paard. En iedere zaterdag bij mijn open oma pony rijden. En van daaruit kwamen dan de buren langs en die vroegen, kun je ons paard trainen? En langzaamaan werd dat meer en meer. En toen is uiteindelijk in 2000, ik begon al veel eerder soort van onofficieel met die paarden trainen. Maar vanaf 2008 officieel werd het mijn bedrijf, eigen paard goud waard. En kwamen steeds meer mensen bij me, steeds moeilijkere paarden. En het was heel mooi werk om te doen. Het was echt heel erg alternatief ook eigenlijk wel. Dus veel zonder bit, zonder zadel en echt op gevoel met die paarden trainen. En van daaruit groeide dat. Dus we gingen een pensionstal erbij doen en we gingen zorgen dat we eigenlijk meer huisvesting kwijt konden. In het begin ging ik altijd naar de mensen toe met hun paard en op een gegeven moment konden de paarden dus bij ons komen. En dat deed ik een paar jaar en het was echt het idee om het steeds groter te maken. En toen in 2012 waren we volle bak eigenlijk bezig met die stalling vergroten en het buiten nog beter maken dat we veel meer paarden kwijt konden. En toen in juni 2012, toen had ik een van de mooiste paarden daar om te trainen. Was een van de soort van beste paarden. Alleen ook heel, heel bang. Hij was heel slecht getraind. En daarom kwamen ze altijd bij mij. Ik moest dan dingen fixen. En toen weet ik nog precies, en dat is meteen wel een hele mooie les ook om te delen. Ik deed alles op gevoel. Want dat was de basis van mijn werk. Dus ik stond daar altijd gewoon in te tunen met dat paard. Kan ik erop, kan ik er niet op? En specifiek die dag in juni wist ik moet er niet opstappen. Alleen die eigenaar van het paard, die was voor het eerst in 3 weken langsgekomen. En ik had gezegd, ik kan erop rijden en het lukt allemaal. Het gaat heel goed en dat was ook absoluut zo. Maar ik merkte dus op dat moment, ik moet er niet op. Ik merkte dat aan alles. Alleen mijn hoofd zei, doe het maar wel. Want die man staat te kijken en die wil dat het goed gaat. En je wilt wel wat goeds neerzetten. En toen is eigenlijk mijn kop met mij op de loop gegaan. Ging ik tegen mijn gevoel in op dat paard. En dat duurde niet lang. Binnen enkele seconden was ik er afgelanceerd. En toen landde ik heel hard op mijn kont. En op mijn stuitje. En daardoor brak mijn rug. En met een gebroken rug kun je niet paardrijden. Dat is vrij simpel. Ja. Dus dat was ook niet de keuze. Ga ik door? Het was gewoon ambulance naar het ziekenhuis. En ik weet nog, mijn moeder die zei later, toen ik vet aan de morfine in de zieke auto lag. Nou, zegt ze, je zei tegen me, goh, wat fijn dat dit gebeurd is. Want nu kan ik een receptenboek schrijven. Want dat wilde ik altijd al. En nu had ik eindelijk tijd daarvoor. En nou, dat was eigenlijk mijn eerste bedrijf, zeg maar. En van daaruit had ik één heel belangrijke les ook geleerd. Naast niet zo tegen mijn intuïtie ingaan. En dat was dat als het bedrijf eigenlijk bestaat uit mij en ik ben het bedrijf en ik krijg wat, dan heb ik geen bedrijf meer. Want ik brak mijn rug en ik was degene die de paarden trainde, die alles deed met de financiën, ik was het gezicht, ik deed letterlijk alles van het bedrijf. Er was niemand anders. Ja, mijn vader die hielp gewoon omdat hij daar op de boerderij woonde. Maar ja, die kon verder niet de paarden trainen. Dus die les die ik toen leerde was ook heel simpel. Als ik weer eens een keer een bedrijf ga starten, moet ik niet zorgen dat ik het bedrijf ben. Want het is een super kansloze basis. Heel kort kan het. Maar wil je echt wat neerzetten en niet afhankelijk zijn van jezelf. Dan moet je dus eigenlijk of andere mensen inschakelen of een heel ander type business neerzetten.
Ja.
En vanuit die ervaring en die belangrijke les, ik heb 6 maanden gerevalideerd. Dus lag hier dit huis waar we nu ook wonen, lag ik gewoon heel lang voor de openslaande deuren te liggen. Eigenlijk kwam het op neer. Mijn receptenboekje te schrijven. Mm. En van daaruit ontstond uiteindelijk de diëtistenpraktijk die ik toen geopend heb. Ik had ook de opleiding in voeding en diëtetiek gedaan. En receptenboek kwam er, die gaf ik uit. Kwam een samenwerking met de Gezond en Welwinkels om een ander boek uit te geven. Daar heb ik een grote beginnersfout gemaakt. Kunnen we misschien straks over hebben, misschien ook niet relevant. Maar daardoor ging de deal van tafel en hoefde ik nooit meer mijn kop te laten zien in dat bedrijf. Dus dat was wel een interessant dingetje in mijn leven. En van daaruit passie voor bodybuilding ontwikkeld. En zelf bodybuildwedstrijden gedaan. Atleten getraind, sportschool geopend. En toen kwam in 2015 het punt dat John en ik wilden gaan wereldreizen. En dat was niet zo handig met een offline bedrijf. Ondertussen dus wel in dat bedrijf gezorgd dat wij trainers hadden. Mensen die meegingen naar de wedstrijden. Mensen die eigenlijk gewoon al het werk konden doen voor de klanten. En ik was nog steeds wel hoofdcoach. Alleen ik was ook degene die, als ik een keer niet werkte, het ging gewoon door. Dus van daaruit dat bedrijf verder opgebouwd en meer online gevormd. Nou ja, nu zijn we al dus in een nieuw deel van mijn leven aangekomen. Maar dat is de basis geweest van het ondernemen en van de voorgaande bedrijven die ik gehad heb.
Oké. Dus op een gegeven moment dacht jij gewoon bij jezelf, ik ga die paarden inruilen voor mensen. Daar kan ik tenminste ook niet van afvallen.
Ja, nou dat zeker. Ik had altijd wel, moet ik eerlijk zeggen, in die paardenbusiness, ik dacht altijd, Jezus, die mensen die erbij komen, alsjeblieft zeg, hoef voor mij niet. Want dat was altijd gezeik. En dat had je met de paarden niet. Dus ik moest best wel wennen om te werken met mensen. Maar goed, alles is trainen. Maar dat was wel schakelen. Want ja, ineens heb je dan met mensen te maken. Dat is heel anders dan met dieren.
Ja.
Maar je kunt er inderdaad niet afvallen. Dat is een voordeel.
Nee, precies. Alleen dan moet je een keer met elkaar gaan praten. En mensen praten over hoe ze zeggen dingen wat ze eigenlijk helemaal niet bedoelen.
Ja, klopt.
En eigenlijk tot die val had je eigenlijk altijd gewoon het idee van, oké, dit, hier ga ik mee door.
Nou, mijn levensplan was als volgt. Ik had bedacht tot mijn 30ste, en voor je beeldvorming, ik ben nu 32. Tot mijn 30ste ga ik paarden trainen. En dan doe ik wel al de opleiding voeding en diëtetiek. Want stel, ik breek mijn vinger. Dat was toen mijn redenatie. Dan kan ik misschien niet meer paardrijden, moet ik wat anders gaan doen. Mm-hmm. En anders, stel, ik breek nooit wat. En dan wil ik op mijn 30ste waarschijnlijk een kind. En dan wil ik in ieder geval de ruimte hebben dat we dat zouden kunnen doen. En dan moeten we dus wat anders gaan komen. Dus moest ik een soort van opleiding achter de hand hebben. En dat had ik helemaal zo uitgedacht. Dat ik dan gewoon...
Ik kan net zeggen, je hebt al wel een eind vooruit gedacht.
Ja, ik dacht gewoon, dat ga ik doen tot mijn 30ste. En van daaruit ga ik dus een soort van volgende stap zetten. Nou, leven lijkt er helemaal niet op. Het is gewoon totaal anders geworden. Veel beter, denk ik, dan wat ik bedacht heb. Mm-hmm. Maar ik heb wel altijd in mijn achterhoofd gehad dat, of stel ik vind het niet meer leuk, wil ik wel wat anders kunnen gaan doen. Of stel ik ben dus gedwongen om wat anders te gaan doen, dan wil ik ook die optie hebben. En dus ik heb altijd wel een soort van backup gehad, denk ik. Niet eens een plan B, want ik vond voeding net zo interessant en leuk als de paarden. Alleen paarden, dat is dat ontwikkelde en dat groeide en ik werd daar steeds bekender mee. En dan is het op een gegeven moment natuurlijk heel makkelijk om daarin te blijven hangen.
Ja.
En ik weet nog één moment, dat was een paar maanden voor ik mijn rug brak. Toen schoot er al in mijn hoofd, ik denk eigenlijk dat ik ermee wil stoppen. Maar wat gebeurde er? Het ging goed, mensen super enthousiast. Want jij hebt van je hobby je werk kunnen maken, super gelukt. Dus ik denk, dat is ook zo. Dus wat ben ik eigenlijk voor eikel als ik dan denk van ga ik even ermee stoppen. Want iedereen is blij voor mij. En het liep makkelijk, als in de paarden die kwamen een soort vanzelf. En ja, het was heel dom eigenlijk op het oog om ermee te stoppen. Alleen toch knaagde dat wel een beetje. En ik zie altijd dat breken van mijn rug als een moment waarop ik... ja, eigenlijk gewoon te lang dat wat ik al lang wist en voelde genegeerd heb. Mm-hmm. Waardoor het leven mij gewoon dat setje gaf, waardoor ik niet anders kon dan een andere weg inslaan. Het is echt gewoon wat je moest. Kijk, als ik die vinger gebroken had, zoals ik dacht, ja, alle respect voor mijn eigen ideeën. Alleen met een gebroken vingertje, dan zit je zo weer op een paard. Ja. Had ik niks veranderd, dat weet ik wel. Mm. Dus, en ik geloof er heel erg in dat we allemaal een bepaald pad hebben om te bewandelen. En dat je altijd verschillende keuzes kunt maken. Je krijgt heel veel kruispunten en T-splitsingen. En je kijkt maar wat je gaat doen. En uiteindelijk kom je op de juiste plek. Maar de ene weg is met heel veel struggle en gedoe. Ja. En de ander is makkelijker, omdat het jouw juiste weg is. En dat maakt niet dat die obstakel vrij is. Alleen wel dat je een soort van intrinsiek merkt, oh ja, dit pad klopt. En ik merkte dus intrinsiek, dit pad klopt niet meer voor mij. Mm-hmm. Maar ik ga niet stoppen, want mijn brein zegt, moet je niet doen. Want wat zullen andere mensen ervan denken?
Ja. En hoe wist je dan wel dat bijvoorbeeld die, ja, de vervolgstap zou zijn coach van mensen? Want hoe ben je daar zo ingerold? Want toen had je toen al je diëtistenbedrijf?
Dat is dan na die tijd zeg maar gegaan. Dus 2012 lag ik dus op bed. Toen had ik dat jaar daarna die opleiding afgerond. Dus dat deed ik dan ondertussen nog gewoon de minimale lessen, zodat ik het kon combineren met mijn bedrijf. En van daaruit is toen in 2012 heb ik workshops gestart. Want dat kon ook liggend, was mijn redenatie. En dat was ook zo, dus dat lukte vanuit bed. En van 2012 dus ook dat receptenboek uitgegeven. En van daaruit ontstond die praktijk, de diëtische praktijk. Dus dat is allemaal vrij kort achter elkaar gegaan. Maar ook dat is weer toevallig gerold. En ja. Ook weer vanuit hobby, vanuit ja, passie, want ik vond sporten wel leuk. Maar eigenlijk vooral John. John die vond vooral het krachttrainen leuk. Die heeft mij een keertje meegesleurd. En toen in 2012 dacht ik, nou, als we het dan gaan doen, laten we het dan goed doen. Dan gaan we wedstrijden doen. Dus toen ik er een soort van echt mee startte en bijna een wedstrijd ging doen, toen brak ik dus mijn rug. Dus ik was er al op de achtergrond hobbymatig met het bodybuilden bezig. Mm-hmm. En toen in 2013 kwam alles samen met dus het openen van de diëtistenpraktijk, omdat die opleiding afgerond was. Ik kon toch niks anders. Dat receptenboek was uitgekomen. En nou, al die stappen van daaruit maakten ook weer dat dit gewoon ontwikkelde. Gewoon een soort van toevallig zo verliep. En ook in de diëtistenpraktijk, zoals echt met alles in het leven, het gaat om de mens erachter. Het gaat om, als jij eetproblemen hebt, of je bent veel te dik of veel te dun en je wilt dat niet, dan kan ik tegen jou zeggen, ja, moet je gewoon minder gaan eten. Dat snapt iedereen. En ik kan zeggen, ja, moet je misschien niet 1,5 liter cola drinken op een dag, maar gewoon water. En dat scheelt ook zo een calorietje of een paar honderd. Maar dat snappen mensen wel. Daaronder zit een laag van overtuigingen, van dingen die ze meegemaakt hebben, waardoor ze deze patronen hebben ontwikkeld en bepaalde angsten. Maar wat ook mensen heel vaak vergeten is, we creëren natuurlijk wel een identiteit rondom dat wat we doen. En dat klinkt soms heel gek voor de buitenwereld. Want als jij naar iemand kijkt van bijvoorbeeld 140 kilo, zul jij waarschijnlijk denken, nou, lijkt mij oncomfortabel. Lijkt me niet praktisch om dat te hebben. Dus waarom doe je er niet wat aan? Maar zo iemand die kan zo geïdentificeerd raken met, ik ben degene die te dik is. Ik ben de gezellige bijvoorbeeld. Of ik ben nou eenmaal een emotieeter. Of ik ben nou eenmaal een Bourgondier. Ja. Daaromheen, we hebben natuurlijk onszelf en om ons heen staat een hele groep mensen. Van familie, vrienden, buren, collega's, iedereen die jou kent. Dus iedereen kent die dikke als degene die te dik is, die gezellig is, die houdt van taart en van gevreet en die gewoon altijd zorgt dat op vrijdag lekkere borrelhapjes klaarstaan op het werk. En op het moment dat jij als, nou laten we eens zeggen, Karel die dus te dik is, Karel die besluit, nou ik ga afvallen, ik wil op zijn minst naar de 90 kilo gaan. Nou, dat is 50 kilo verschil. Dan is dat niet alleen zijn gewicht dat hij verliest, maar hij verliest ook zijn huidige beeld.
Ja, en zijn identiteit, wat hij zelf heeft geschreven.
Ja, precies. En ineens is hij waarschijnlijk niet meer degene die gewoon alles eet wat los en vast zit. Misschien was hij altijd de luie die op de bank zat, misschien gaat hij nu sporten. En wat gebeurt er dan met onze omgeving eromheen? Onze omgeving, die gaat denken, fuck, maar dit is niet het beeld dat ik had van mijn omgeving. Want ja. Karel, die is te dik en mensen kunnen daarop rekenen. Dat is hoe het onbewust in ons brein werkt. Dus onbewust denkt ons brein, nou, ik heb liever dat jij gewoon zo blijft, want dan weet ik waar ik aan toe ben en dan hoef ik geen ander beeld van jou te gaan creëren. Dus wat gebeurt er dan in die omgeving van Karel die zegt, nou, ik ga op dieet. Nou, dat zou je dat dan wel doen? Dat is toch niks voor jou? Joh, zo zwaar ben je toch ook weer niet? Al dat soort dingen worden gezegd in de onbewuste hoop dat Karel misschien gaat zeggen, nou, inderdaad, ik blijf wel gewoon wie ik ben. Dus alleen daar heb je al mee te dealen, als ook met dat wat jij van jezelf denkt en hoe jij altijd omgegaan bent met je emoties. En als jij letterlijk niet anders weet dan eetbuien krijgen op het moment dat jij verdriet hebt, maar je wilt geen eetbuien meer hebben, want je wilt afvallen en gezonder leven, dan moet je dus een ander kopingsmechanisme gaan krijgen of überhaupt gewoon met je emoties omgaan leren gaan. En dat vergt heel veel van je.
Ja.
Dus alleen daar al zie je, ook op de voedingswereld is het altijd de coaching op de persoon erachter die het verschil maakt. En vanuit de diëtistenwereld, de gewone diëtistenwereld, zeg maar, is het, nou, jij komt eens in 6 weken langs. Jij zegt, Jeanette, ik ben te dik. Ik zeg, ja, dat is zo, want je BMI is te hoog.
Ja, ja, klopt.
Ja, dat is een feit.
Heel simpel.
Ja. En wat moet ik doen? Oh, je moet minder eten. Oh ja, wat dan? Ja. Nou, en dan maak ik een schemaatje en dan zou je dat moeten doen, maar dat doe je toch niet. Dus over 6 weken kom je terug. En je zegt, nou, het is niet zo goed gelukt, want ja, ik heb gewoon afgeweken van mijn schema. En dan zeg ik, oh, dat is niet zo handig. Moet je de volgende keer wel aanhouden. Ja, ga ik doen. En zo gaat het letterlijk door. Ik had mensen in die stageperiode, die kwamen jaren, letterlijk, iedere 6 weken terug. Hmm. Er gebeurde helemaal niks. Omdat het niet in het eten zit. Dus vanuit daar ben ik gaan zien, nou, super kansloos als ik alleen maar op de voeding ga zitten. Dus ik ga niet een gewone diëtist zijn. Dat wist ik echt al heel snel. Dus ik wilde met die mentale begeleiding erbij, met op de individu, dat jij dus ook gaat zien waarom heb ik deze problemen, als we ze even zo gaan noemen. En van daaruit is dan uiteindelijk, ja, dat meer gaan ontwikkelen. En toen zag ik ook, dat is wat mij interesseert, in hoe wij als individu kunnen veranderen en hoe wij invloed kunnen hebben daarop. En zo is uiteindelijk ook weer heel natuurlijk meer die coaching op de persoon, zeg maar, ontstaan, op leiderschapcoaching. En dat is wat we nu ook nog steeds binnen Lifestyle of Business doen op het vlak van ondernemerscoachen en begeleiden. Natuurlijk ook strategisch en hoe ga je je bedrijf laten groeien. Maar vooral, ja, hoe kan het dat je hebt gezegd, oké, dit jaar gaan we nu echt die 10 miljoen aantikken en met weer blijven steken op 7. Hoe kan dat? En dat zit hem vaak niet in de praktische dingen van sales en dat soort, soms wel. Maar er zit hem in omdat je niet goed komt opdagen als leider. Omdat je niet je personeel confronteert met dat waar het wel geconfronteerd mee moet worden.
Mm.
En dan kom je weer op dat persoonlijke coachingstuk. En ik heb heel andere type cliënten. Ik neem al heel lang geen nieuwe meer aan. Maar heel ander type dan bijvoorbeeld John. En John heeft een heel ander type dan bijvoorbeeld de mensen in ons MBA op slippers. Het zijn allemaal verschillende levels qua hoe groot ze zijn, zeg maar. Dus ik heb meer de echt grotere bedrijven. Ja, groot. Dat is op me net een stempel. Maar de grotere bedrijven die een paar miljoen of meer omzetten. Daar komen ook heel andere uitdagingen bij. Want de meer kleinere ondernemers, die hebben meer een soort van, ja, ik heb niet zo zin in sales te doen. Nou ja, dan wil je daaraan gaan werken. En die gasten waar ik mee werk, die hebben soms tientallen personeelsleden waar allemaal gezeik mee is. Dan moet je allemaal conversaties managen. Nou ja, dan kom je dus ook weer op dat stuk terecht. Maar goed, om dus antwoord te geven op je vraag, hoe is dat ontstaan? Ja, een soort van natuurlijk weer, omdat ik zag, ja, het is echt zinloos om alleen de tips te geven, de losse handvatten, want dat is niet het probleem. Welk werkveld je ook zit, het is de individu waar verandering in moet gaan komen.
Dus eigenlijk gewoon in je werk als diëtist heb je gewoon gezien dat het vaak veel dieper ligt en vaak met de identiteit van die rond een bepaalde persoon hangt. En toen ben je daar meer op gaan focussen en dat heb je helemaal uitgebouwd naar de coaching business waar je nu in zit. En zo is die passie eigenlijk ontstaan.
Ja, klopt. En daar ook vervolgens weer samengebracht wat ik ook uit de paardenbusiness had geleerd. Namelijk, het moet niet van mij afhankelijk zijn.
Ja.
Dus die combinatie, maar vooral zien inderdaad het leiderschapvlak en de individu is het allerbelangrijkste. En dan niet alleen van gewoon, maar je moet gewoon gaan doen wat je zegt dat je gaat doen. Ja, dat snapt ook iedereen wel weer. Alleen er zit die diepere laag is waar het om gaat. En als je daaraan gaat werken, dat kan best confronterend zijn. Dat zien we ook dan weer bij ondernemers die op het moment dat jij verandert, als leider in je bedrijf, ga je vaak ook anders komen opdagen in je relatie bijvoorbeeld. Maar stel, jij bent een kerel en die is gewoon gewend om, nou, gewoon best wel iedereen een beetje te laten bepalen wat hij doet. Dus zijn personeel luistert niet echt en zijn vrouw die loopt gewoon volledig over hem heen. En op het moment dat hij meer een kerel gaat worden en meer gaat leiden en daardoor een veel beter werkend team en bedrijf gaat neerzetten, zal hij ook veranderingen gaan maken op privévlak. Mm-hmm. En dan kan het zomaar zijn dat zijn vrouw denkt, wow, oké, ik kan helemaal niet meer direct over hem heen lopen. Of ik krijg ineens pushback op het moment dat ik wat tegen hem zeg en dat ben ik niet gewend. Dus dan heb je ook ineens je relatie om aan te gaan werken.
Mm-hmm.
En er zijn ondernemers die dat al een soort van zien aankomen. Die denken, nou laat maar, dan blijf ik wel gewoon struggelen zoals ik nu doe. Want ik ga niet al die vlakken van mijn leven aanpassen. Maar dat is het mooie. Zo ga jij als individu transformeert. Gewoon naar een hoger niveau groeit, whatever dat ook voor jou is. Dan lift jij een hele leven, letterlijk alle vlakken van jouw leven mee omhoog. En ook de mensen om jou heen. Dus het is super mooi om te doen en super confronterend.
Ja, dus je zegt vaak eigenlijk, als je groeit op één vlak, dan gaan die anderen, die moeten eigenlijk mee gaan groeien, want op een gegeven moment is dat onhoudbaar.
Ja, eigenlijk wel. En dat is zelfs ook uit te laten waaien naast samen de mensen om jou heen. Dus als jij de enige bent die met persoonlijke ontwikkeling bezig is en groeit, en de rest in jouw omgeving die houdt jou een soort van tegen. Ja, dat kan heel erg veel wrijving geven. Mm. Maar je zult over het algemeen ook zien dat mensen die een succesvol bedrijf hebben, die hebben vaak, echt niet altijd, maar die hebben vaak ook wel in ieder geval de kennis en kunde in huis om een gezond lijf te hebben. Die zijn bezig met ontwikkeling. Die hebben interesse in geld goed wegzetten. Die hebben eigenlijk op ieder vlak wel de interesse om het goed te doen. Kan zijn dat het ze niet lukt, omdat ze nou ja, dus ergens nog wat blokkades hebben zitten. Maar het is vaak zo dat mensen die meer in de persoonlijke ontwikkeling zitten ook echt wel interesse hebben in, tenminste op alle vlakken, hun leven een beetje beter te maken. Mm-hmm. Waar mensen die overal een teringzooi van maken, over het algemeen ook op best veel vlakken een tyfuszooi hebben, dat je denkt van, ja, hoe kun je nou je leven zo vergooien? Maar dat is voor hen oké. En dat is ook prima. Het is helemaal goed als jij oké bent met een onvoldoende. Maar trek je een paar vlakken van je leven naar een hoger level, ga je zien wat dat voor je leven doet. En dat is over het algemeen best wel uitnodigend om daar meer van te gaan doen.
Ja, zeker.
Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.
En in jouw coachvlak laat je vooral anderen zien waar ze op kunnen groeien en ja, laat je ze zichzelf tegenkomen vaak. Wat zijn de momenten geweest waar je jezelf heel erg bent tegengekomen in jouw reis als ondernemer?
Nou, dat zou uren voor kunnen uittrekken, want het zijn er heel veel. Ik ga er een paar highlights uithalen. Ik weet nog één heel specifiek moment, dat was in 2017. Toen waren wij in Bali en we waren al een paar jaar aan het reizen en echt gewoon een soort van epische droomleven, alles voor elkaar. En ik zit op een gegeven moment aan het zwembad in Bali. Ik denk, wat een kutzooi. Ik was helemaal klaar mee, gewoon met alles. Maar ik wist niet echt precies waar ik nou klaar mee was. Maar ik wist, dit is het gewoon niet. Dus ik janken. En John komt erbij en zegt, wat is er? Ik zeg, ik weet het niet. Maar er moet wel wat gaan veranderen. Ja, ze zegt, wat dan? Ik zeg, dat weet ik nog niet. Dus we hebben echt een paar uur zitten praten daar aan de rand van het zwembad. Kats verbrand na die tijd. En uiteindelijk was de conclusie, ik wist het oprecht niet, maar al pratend kwamen we erachter dat ik merkte, ik wil niet de kartrekker zijn in het bedrijf. Want we hadden wel een paar mensen die wat dingen voor ons deden. Onder andere ook Anne en Marijn, die nu nog steeds bij het bedrijf zijn, dus dat is wel tof. Maar ik was degene die het geld moest verdienen, omdat John vanuit een vaste baan bij mij in het bedrijf was gekomen. Mm. En hij kon heel veel, maar hij deed alles op de achtergrond. En voor mij voelde het, en dat was niet feitelijk waar, maar voor mij voelde het dat ik degene was die alles deed. Nou, dat was absoluut niet zo. Alleen, ik ervaarde het echt zo. En ik had ook het idee dat, stel, ik val nu weer weg, net als toen vroeger met de paardenbusiness, dan hebben we dus direct een probleem. Dan verdienen we geen geld, want ik ben degene die coacht. Dan ja, moeten we dus waarschijnlijk gewoon weer stoppen met dit leven hebben. En het klopte niet met wat ik eigenlijk al wist vanuit het verleden, hoe je eigenlijk een goed en gezond bedrijf neer moet gaan zetten. En toen is er voor John en mij de switch gekomen, niet letterlijk in één moment, daar hebben we aan moeten werken, maar dat we die balans gingen veranderen. Dat ik wat meer naar achter kon stappen in het bedrijf, John wat meer naar voren. Maar dat had natuurlijk ook direct weer effect op de relatie. Dus en die is altijd goed geweest. Alleen ook daarin moest je, nou wat ik net eigenlijk ook uitlegde, je gaat merken dat als je een andere positie aanneemt op een bepaald vlak in het leven, mm-hmm. zal dat over het algemeen ook doorgaan in andere gebieden. Dus wat ik merkte, ik moest een stapje achteruit doen. Ik moest de John de ruimte geven om de kar te gaan trekken. Nou, dat vond ik al moeilijk, want ik had altijd de kar getrokken. Dus ik vond dat ik het beste wist. Maar dat was niet zo. Alleen ja, goed, als je vanuit die overtuiging komt, dan is het extra zwaar om mensen dingen te laten overnemen.
Zeker.
En Dus op alle vlakken hebben we daaraan gewerkt. En toen vrij snel is het kantelpunt gekomen dat John dus meer op de voorgrond kwam. Nou, en dat was echt een heel groot ding. Dat ik echt merkte, als we zo doorgaan, dan hoeft het van mij niet. Alleen het ding is, je moet dat wel en voor jezelf toe kunnen geven. Dat wat je nu doet misschien niet helemaal meer is wat je wilt. Mm. En ik had het het beeld van mezelf gecreëerd dat ik iemand ben die altijd de kar trekt, altijd bezig is met de business, altijd degene is die de shit wel regelt. En ineens had ik ergens besloten, ja, maar dat wil ik eigenlijk niet meer. Maar ja, dan zit je weer op dat verhaal van die identiteit en wie je gelooft te zijn. Dus voor mij was het echt lastig om gewoon die touwtjes wat meer uit handen te kunnen gaan geven. Nou, en dat is dan een heel proces. En we hebben altijd zelf ook coaching en begeleiding om dat soort dingen ook ja, te doorbreken, zeg maar. Maar dat was echt een significant ding. Dat een heel positief effect heeft gehad. Maar ik moest helemaal gebroken daar aan het zwembad zitten voordat ik dat überhaupt durfde door te geven.
Ja.
Dus dat was een van de dingen. En een ander ding. Wat was de specifieke vraag ook weer? Waar ik,
ja, wat zijn echt momenten doen? Geweest dat je echt jezelf bent tegengekomen? Oh, ja.
Dat was het. Nou, ander ding. Dat is heel wat anders. Was in 2020 was dat. Ja, maart 2020 waren we ook in Bali. We zijn een paar keer in Bali geweest. Toen ging ik naar een ashram. En een ashram is een spirituele plek. Dus een beetje simpel gezegd. Een soort tempel idee. En er was dan Ratu Bagus woonde daar. En dat was dan een ja, soort van guru, zeg maar. En dat was om daar shake meditaties te gaan doen. En dat gaat ervan uit dat als je op een bepaalde manier beweegt, kun je dat heel lang volhouden. Gewoon een soort van, ja, letterlijk staan te shaken op je plek. En dan komen er heel veel onverwerkte dingen omhoog. Heel veel dingen die we opslaan in ons lichaam. Want zoals emoties en dingen die je meemaakt, sla je ergens op in je lichaam. Die komen er dan uit, kun je dat verwerken. En nou ja, kun je dus als persoon dingen gaan ontdekken die je misschien vooraf niet wist. En ik voelde me heel erg aangetrokken om daarheen te gaan. Dus van daaruit ben ik ook maar gewoon dat gevoel gaan volgen. En zo kwam ik daar terecht. Maar je mocht niet weg de eerste 5 dagen. Nou, dat had ik van tevoren misschien al kunnen bedenken. Waarom zou dat zijn? Maar ik dacht, nou prima, want ik wilde toch 10 dagen zitten. Dus maakt mij niet uit. Ik kom daar en ik ga door de grote poort. Ja, nou, maar ik ga door de grote poort. Ik denk, dit kan niet zijn, want dit is een soort secte. Dat is het eerste wat ik dacht. Nou, even kans geven. Even. Dus ik werd gebracht door een taxi. Dus ik rijd door. Of nou ja, ik word dus verder gereden. En toen zag ik daar in een soort van tempel, zag ik Ratu zitten. En ik had helemaal niks in beelden van. Ik zie mijn oude kerel, leuke vent. Maar die zit daar en zitten allemaal mensen omheen. In een soort van meditatiehouding. Maar sommige mensen echt zijn voeten kussen. Letterlijk. Ik denk, ja, doei. Ik ga hier helemaal niet blijven. Maar ik denk, oké, even kansen met die letterlijk 1 minuut. Even normaal. En toen kreeg ik een kamer toegewezen. Nou, dat was een gedeelde kamer. Had ik ook meteen een soort van mening over. Ik dacht, ja, moet ik daar met iemand in een kamer gaan zitten? Ik ging er eigenlijk eerlijk gezegd vanuit dat ik een eenpersoonskamer had. Want dat had ik geboekt. Valt ook weer tegen. Dus ik zat direct al heel erg in het veroordelen. Omdat het heel anders was dan wat ik gewend was. Mm. En toen begonnen die meditaties. En ik ben heel makkelijk in mezelf openen en spirituele reizen maken. Transcendente reizen heet dat. Dat je heel goed in contact komt met je met je spirit of met de andere wereld, zeg maar. En dat doe ik al zolang ik weet. Alleen dat gebeurde daar dus ook heel makkelijk. En dat is ook het idee daarvan. Alleen op een bepaald punt moesten we dus 3 keer op een dag komen mediteren. Voor vele uren achter elkaar. Dus je was eigenlijk letterlijk gewoon mediteren, eten en weer gaan mediteren totdat je ging slapen. Maar tijdens die meditaties komt er zoveel shit en bagger omhoog. Mm. Dat ik dacht, ja, maar dit is heel kut om mee te moeten dealen. Dus ik heb daar zitten janken, ik heb daar zitten schreeuwen. Ik was er ook heel blij op heel veel momenten. Maar op een bepaald punt, op dag 3 denk ik dat het was. Ik denk, nou, ik ga weg. Ik blijf hier echt niet. Toen gingen mensen dus ook blijven zijn voeten kussen, hem aanbidden. En ik zat zo in mijn hoofd. Ik denk, ja, doe even normaal.
Waar ben ik in vredesnaam beland?
Ja,
want doe ik mezelf aan?
Ja, ik denk, dit is niet goed. Dit is gewoon, dit moet niet. En toen bleef ik vechten tegen wat nou eenmaal de realiteit was. En op het moment dat je blijft vechten tegen de realiteit, weet je 1 ding zeker, je verliest sowieso.
Hmm.
Maar dat gevecht is heel zwaar. Dus ik bleef vechten tegen dat wat ik zag. Ik wilde weg, maar ik mocht niet weg, want de poort ging gewoon niet eerder open dan na 5 dagen. Omdat zij ook wel wisten, na 5 dagen ben je wat afgekoeld, dan komt het wel weer goed. En ik weet nog dat ik daar op dag 3 dan, denk ik dat was, ook echt mijn koffers heb zitten pakken. Ik denk, ja, nou dan ga ik gewoon 's nachts weg. Dan zien ze het misschien niet. En dat was voor mij echt het moment. Ik ben mezelf nog nooit zo hard tegengekomen mentaal als daar. Ik wilde daar vluchten. Ik had er alles voor over om weg te kunnen. Om maar niet geconfronteerd te worden met al mijn eigen blokkades. Alle dingen die ik niet eens wist dat ik aan overtuigingen had die nu naar boven kwamen. En tegelijkertijd, omdat ik dus niet weg mocht. Hè? Ja, want ja, ik mocht dus gewoon echt niet weg. Moest ik er wel doorheen. En omdat ik doorheen moest en niet kon vluchten, heb ik zoveel kunnen doorbreken daar. Maar ja, voor dat te kunnen doen, moet je zo oncomfortabel kunnen en durven zijn. En dat had ik 100% gegarandeerd niet gedaan als ik dus gewoon weg had kunnen gaan. Want dan was ik letterlijk weggegaan. En nu ben ik door dat hele diepe punt heen gegaan. Hmm. En toen ging ik zien, wauw, oké, maar aan die andere kant van het doorbreken van die overtuigingen, van die patronen, van al die dingen die we eigenlijk niet willen aankijken van onszelf, daar zit de waarde. Want dan zie je ineens waar je allemaal onwerkbare patronen had, waar je stukjes identiteit hebt gecreëerd die echt kansloos zijn als jij een bepaald leven wilt creëren. Ja. Maar je moet ze doorbreken, wil je een nieuwe identiteit neer kunnen zetten.
Zeker.
Dus dat was ook een moment dat ik mezelf nogal tegen ben gekomen.
Klein beetje.
Ja, ja, best wel. Ja, dus dat zijn daar wel voorbeelden van. Ik heb nog wel meer, als je dat wil.
Ja, maar wat zijn dan concreet bijvoorbeeld dingen die jij hebt moeten doorbreken? Je praat over dat je jezelf heel erg tegen bent gekomen. Dat je bepaalde blokkades had ook wel in je, in je leven, in je lichaam misschien wel vastzitten. Wat zijn dan echt concrete dingen die jij eigenlijk uit die ashram, wat heb je daar nou echt geleerd?
Nou, voor mij de allergrootste waar ik oprecht van dacht dat ik dat niet heel erg had, was het enorme oordelen. Het oordelen over de mensen, over hoe ze daar deden, over hoe goed ik was ten opzichte van hen. En heel erg komen vanuit een soort van verheven positie, dat ik echt dacht, doe even fucking normaal met z'n allen. Ben je gek geworden of zo? Terwijl ik wist niet, oprecht niet, dat ik zoveel oordelens in mij had. En dat zijn dingen die heb ik jarenlang ook getraind op mentaal vlak. Dat je gewoon oordeelloos kunt luisteren en dat ruimte geeft. Alleen daar ben ik dus geconfronteerd met dat er nog steeds een stuk identiteit in me zat die, als die losgemaakt wordt, echt heel erg oordeelt. Mm. Dat heb ik aangekeken en daar doe je dan vervolgens processen in, zeg maar. Dat je dat gaat om kunnen vormen. Dus dan laat je letterlijk dat stukje identiteit, zoals ze dat noemen in de spirituele wereld, laat je sterven. Dus een stukje van jouw identiteit sterft, zodat er een nieuw stukje identiteit geboren of gecreëerd kan worden. En voor mij is daar een omslag geweest dat ik nu nog veel beter oordelen kan loslaten. En ze komen echt nog regelmatig in mijn hoofd. En dan direct schiet er ook tegenover, oh nee, laat me los. Terwijl voorheen kon ik dan op ingaan. Dacht, ja, dat is ook zo. En wat heeft hij ook inderdaad een stomme broek aan? En dan ga je een totaal zinloze gesprek hebben in je eigen kop. Dus dat is een heel concreet ding waarvan ik dus oprecht dacht, nou, dat is gewoon, dat doe ik al fantastisch. Nou ja, niet dus.
Ja. Die lui, die moet eigenlijk mijn voeten gaan kussen.
Ja. Nou, daar kwam ik ook wel van terug later.
Maar eigenlijk dus door dat enorme ongemak komen eigenlijk dingen van jezelf naar boven die misschien heel diep zitten normaal en die zichzelf niet altijd laten zien, maar daardoor juist wel naar boven komen.
Ja, en bij Lifestyle of Business hebben we de tegenstrijdigheid comfortabel discomfort. En dat is, enerzijds wil je comfortabel gaan zijn met het oncomfortabele. Nou, dat is al een tegenstrijdigheid in zichzelf. Maar wat we daar ook mee bedoelen is dat je dus echt dat oncomfortabele gevoel van jezelf aan willen kijken. Of misschien heel simpel, hè, wel gewoon die salesgesprekken gaan doen als je er eigenlijk geen zin in hebt. Of wel naar de gym gaan als je eigenlijk denkt, nou, ga even lekker Netflixen met een zakje chips erbij. Maar je weet, dat is niet het beste voor me om te doen. Of ik hou mezelf hier klein. Dan moet je dus comfortabel zijn met dat super oncomfortabele gevoel van dat stemmetje in je kop dat zegt, nou, blijf toch lekker thuis en vandaag, je hebt gisteren ook al gesport. Als je daar onderscheid in gaat leren maken en je gaat ruimte creëren tussen dat wat jij denkt, dus de gedachten die je hebt en wie jij bent, dan kun jij bewuster keuzes maken in waar ga je wel en niet mee. En dat is dat hele comfortabele discomfort. Dat is, nou, we hadden net over dat ijsbad, hè, dat we hier in een ijsgrot hebben staan. Je kunt denken, ja, fuck dat, ik ga er goed 10 minuten in, doe ik gewoon. Maar stap erin en het eerste wat het lichaam doet is denken, vlucht, ga weg, dit hieruit is echt niet goed. Als je voor de eerste keer erin zit, ik weet het nog van mijn allereerste keer, ik denk, nou, ik ga dood, ik krijg een hartaanval, ik moet eruit. Ja. En dat is niet zo, tenzij je hartproblemen hebt, moet je even wel... dat geldt niet voor iedereen, maar voor de meeste mensen... voor de meeste mensen geldt dat er niks gebeurt, alleen je wil vluchten. Dat is letterlijk gewoon je instinct op zo'n moment, omdat het intense pijn en discomfort is. Maar op zo'n vlak weten we dat. Dus op zo'n vlak weet je gewoon, oké, ik stap in dat ijsbad, superkut, maar ik weet dat er niks gebeurt, dus ik blijf zitten. Maar het onbewuste hiervan, dat is het probleem. Het onbewuste is dus dat je oprecht gelooft, oké, ik zou vanavond gaan sporten, maar ja, het is 35 graden buiten. Gisteren ook al gesport, anders ga ik morgen en dan hoef ik vandaag niet. En dat klinkt supergoed. En dan denk je, oh, wat een supergoede reden.
Geniaal.
Ja, dat is logisch, want ik hoef ook maar 6 keer in de week en dat doe ik vandaag niet. En nou, dan kijken we even hoe ik dat dan fix nog. Doe ik gewoon 2 keer op de zaterdag en dan red ik het nog net. En dan denk je, oh, wat een goed idee, ga ik doen. Terwijl dat is niet oncomfortabel kunnen zijn met het discomfort van toch gaan sporten. Of niet comfortabel kunnen zijn met het discomfort van toch gaan sporten. Dus dat zijn de onbewuste momenten, ook in je business bijvoorbeeld. Als bijvoorbeeld cliënten van mij komen en zeggen, ja, ik zou eigenlijk diegene moeten ontslaan. Maar dat doe ik nog niet. Want ja, het is dadelijk ook vakantie en dan inwerktijd en dat is lastig. Maar diegene, of die jat, of ik heb op een gegeven moment had ik iemand die was gewoon aan het stelen van zijn baas. Ik zei, misschien een goed moment om afscheid te nemen van diegene. Ja, dat was toch ook wel een hele goeie. Ik zei, nou
ja.
Laten we even kijken naar de feiten. Maar dat is letterlijk hoe het brein het kan doen. Dat als wij van buitenaf meekijken, dat je denkt, nou, hoe kun je nou zo'n keus maken? Alleen als je erin zit, en dat zul je als je er bewust van wordt bij jezelf, zien hoeveel onbewuste momenten je daarvan hebt. Ja, en als je die onbewuste zaken dus meer naar boven haalt, dan kun je zowel op zakelijk vlak als op privé vlak, en dan letterlijk alle gebieden van privé vlak, zul je ten eerste verbaasd zijn hoe zwak je komt opdagen op heel veel plekken. Maar zul je anderzijds ook merken hoe je in staat bent dat als jij die ruimte kunt creëren tussen wie jij denkt te zijn en wie jij werkelijk bent, dat daar de ruimte ontstaat om iedere keer opnieuw jezelf te kunnen creëren. En dat is waar het goud ligt.
Dus jij zegt eigenlijk, tenminste wat ik eigenlijk de hele tijd door je hele verhaal een beetje terug hoor komen, dat er eigenlijk een duidelijk verschil is tussen je hoofd en je gevoel. Of hoe je dat gevoel misschien ook, wat voor woord je daar ook aan wil geven. Maar hoe herken jij dat? Wanneer is een stukje dat je denkt van, hé, dat komt vanuit mijn gevoel, dat komt vanuit het betere. Of dit komt echt vanuit mijn ego, dit komt vanuit mijn hoofd. Waar luister je naar?
Kijk, je hebt veel laagjes. Dus we hebben de mind, dus de gedachtes. Ja. En bij de mind horen de overtuigingen die we hebben. Dus bijvoorbeeld, stel jouw ouders zeiden vroeger tegen je, nou, je moet wel hard werken, want je moet hard werken om centjes te verdienen. Dus 2 dingen. Jij denkt, je moet hard werken om geld te verdienen, en je spreekt met centjes. En op het moment dat je al alleen zo spreekt, dan hou je jezelf al klein op dat vlak. Maar jij weet niet dat dat een probleem is, want het is wat je altijd gehoord hebt. Dus vanuit jouw gedachtes, laat ik het zo zeggen, vanuit die overtuigingen die je hebt opgedaan, vanuit die dingen die je altijd verteld zijn, al zijn ze goed bedoeld, dat doet er helemaal niet toe. Vanuit die gedachtes komen overtuigingen. Nee, vanuit die verhalen komen overtuigingen. En vanuit jouw overtuigingen komen jouw gedachtes. Dus jouw gedachte zal dan zijn, ik moet keihard werken om geld te verdienen. Vanuit die gedachtes komen jouw acties. Want als jij gelooft, absoluut vanuit jouw diepste kern gelooft en denkt, ik moet keihard werken om geld te kunnen verdienen, dan zullen jouw acties altijd zijn keihard werken. Geen rust nemen, niet gaan sporten, niet goed slapen, want daar heb je geen tijd voor, je moet doorgaan. Dus dat is de mind. Dat hangt echt samen met al je overtuigingen, alle patronen, alle dingen die je hebt geleerd, ervaren, onbewust, bewust, ongemerkt, goed bedoeld, alles. Dan hebben we ook intuïtie. En intuïtie is het gevoel, maar dat is meer het gevoel van het weten. Dus je komt ergens binnen en je denkt, oh, hier klopt iets niet.
Je onderbuikgevoel.
Ja, exact. Dat is een hele, hele goede omschrijving. Het is je onderbuikgevoel van jou weet, ik weet niet waarom, maar dit klopt niet. Of, oké, ik heb heel erg het gevoel dat ik vandaag niet die of die moet gaan bellen. Of ik heb het idee dat deze relatie echt niet meer klopt. Maar als ik naar de feiten kijk, heb ik het eigenlijk best wel goed voor elkaar. Dus er is iets dat knaagt dat jou zegt, nou, weet je, misschien moet je even een andere keuze gaan maken. Dus dat is intuïtie. Intuïtie wordt altijd gestuurd door, ja, laten we zeggen, je hogere zelf. Dus diegene die echt wel weet wat jouw pad is. Maar vervolgens komen onze gedachten erbij. En die zeggen, ja, maar ja, ik heb wel gestudeerd hiervoor. Dus ja, dat kan ik eigenlijk niet gaan doen. Of ja, nou kom ik aan bij mijn ouders dat ik zeg, ik ga stoppen met mijn werk. Ja, zien zij gebeuren, zeggen ze. Zien mij al in een goot liggen onder een brug. Dus dat ga ik misschien maar toch niet doen. En dan ga je tegen jouw intuïtie in, die jou eigenlijk al vertelt, je moet een andere richting op. En onze gedachten nemen het over. Maar dan heb je ook nog het gevoel dat wij bedenken. En dit is een hele lastige om te gaan snappen. Dit is een kwestie van gewoon gaan oefenen voor jezelf. Dat is het gevoel, wat dus niet echt gevoel is. Maar dat ontstaat dat op het moment dat wij hebben een afspraak, wij gaan 6 keer in de week hardlopen. En jij denkt, nonde, vanavond moet ik weer gaan hardlopen, helemaal geen zin in. En jij zit altijd te denken, nou, weet je, ik heb ook helemaal geen zin in. En Jeanette staat de hele tijd bij me op de stoep en ik ga een smoesje bedenken. Dus jij gaat denken over wat je mij kunt zeggen. En dan ineens denk jij, hey, volgens mij heb ik ook een beetje buikpijn. Volgens mij ik voel me inderdaad ook niet echt lekker. En gaandeweg ga jij een bepaald gevoel creëren, waardoor je letterlijk jezelf ook ziek kunt denken, gewoon super tijdelijk. En je belt me op, je zegt, ja, kan gewoon niet, ik ben hartstikke aan de diarree, dus ik kan gewoon niet mee. En ik denk, nou, super logisch. Maar ergens heb jij dit gecreëerd, en dat kan al zoiets kleins zijn als, nou, ik denk dat ik ook last heb van mijn buik. Je hoeft niet eens fysieke resultaten daarvan te merken. Maar dat is dus een gevoel dat je zelf kunt creëren. Wat in de ondernemerswereld dan veel gebeurt, is dat zij eigenlijk angst hebben voor bijvoorbeeld sales. Maar in plaats van toe te geven, ja, ik ben eigenlijk gewoon bang om een nee te krijgen en dat stukje op te lossen, zodat ze niet meer dat obstakel hebben, gaan zij in gesprek met zichzelf en komen er de gedachten als, ja, maar dadelijk word ik afgewezen, ik weet niet of ik dit wel kan. Dan krijgen ze een gevoeletje van zenuwen of wat even je gevoel maar gaat zijn. En dan zeggen zij, dat verwoorden ze vaak als, ja, ik heb het gevoel dat dit nog niet de goede keuze is. Ik heb het gevoel dat ik eerst met mijn sales page aan de slag moet gaan. Mm. En dat is dus niet een gevoel dat je daadwerkelijk vanuit je intuïtie hebt. Dat is weer een gevoel dat gekoppeld zit aan je gedachtes. Die gedachtes zitten gekoppeld aan je overtuigingen. En die overtuigingen zitten gekoppeld aan de identiteit zoals jij jouzelf ooit gecreëerd hebt. Nou, dit is super theoretisch en wellicht luister je nu en denk je, oh, ik snap het wel. Maar ja, als je het in de praktijk gaat brengen...
Of misschien niet.
En als je het in de praktijk gaat brengen, wat een heel mooi moment is, is als jij dus op het punt staat een supergoeie actie te doen, dat je gewoon weet, ja, dit moet ik doen, want dit beweegt mijn business naar voren, of dit zou heel goed zijn voor mijn relatie. En vervolgens lul jij jezelf eruit. Dan is dat niet je gevoel of intuïtie. Dan is dat jouw brein dat jou gehijacked heeft, met je op de loop gaat en eigenlijk een soort van zwakkere versie dan je zou willen zijn. Mm-hmm. Om daadwerkelijk de resultaten te creëren die je voor ogen hebt.
En we hebben nu heel erg over dat je jezelf bijvoorbeeld een bepaald gevoel kan aanpraten of bepaald vluggedrag gaat doen omdat je, ja, iets eigenlijk probeert te vermijden. Hoe doorbreek je zoiets? Want ik heb persoonlijk zelf best wel veel last gehad, bijvoorbeeld dat ik in bepaalde situaties zat inderdaad en dat ik een beetje bijvoorbeeld angst had voor hoe de buitenwereld het zou zien, weet je wel. En dat ik dan een bepaald gevoel in mijn lichaam aanpraat van, oh, ik voel me niet lekker, ik moet hier eigenlijk weg of zo, weet je wel. Dat je echt, ja, je probeert eigenlijk een situatie te ontvluchten. Hoe doorbreek je zoiets?
Wat een hele goede is om te onthouden daarin is, de verhalen die jij jezelf vertelt, die bepalen uiteindelijk en hoe jij je voelt, hoe je een situatie ervaart, maar ook hoe je komt opdagen vanuit dat punt. Mm-hmm. Dus een voorbeeldje is, ik vind het heel leuk om op podia te staan. Alleen er is één ding dat ik niet kan en dat is zingen. En vroeger was ik wel eens Maria op de zondagsschool in een kerstspel of koor of herder. Nou, dat is een beetje gewoon al die dingen die was je dan op de zondagsschool. En ik ben heel goed in toneel spelen. Ik ben ook heel goed in spreken en dat soort dingen. Maar zingen, dat was dus echt, nou, nog steeds, dat moet je gewoon niet horen van mij. Maar ja, als Maria moest ik zingen. Dus wat gebeurde er? Ik had super zin in dat kerstspel. Ik had echt dat gevoel van, ja, ik ga het podium op, super goed geoefend. En dit is helemaal, ik ga dit fucking ownen. Ik ben de beste Maria die er ooit bestaan heeft. Ik was denk ik 10 of zo. Maar toen moest ik gaan zingen. Want ja, dat zat nu helemaal bij mijn rol. En op dat moment ging door mijn hoofd, ja, maar ik kan niet zo goed zingen. Ja, de generale repetitie ging redelijk, maar ja, ik zing gewoon niet super mooi. Dadelijk gaat het niet goed. Er zitten ook super veel mensen in de kerk, dus wat moet ik nou gaan doen? En dat was maar een heel kort verhaal, want ja, zoveel tijd heb je niet om te denken als je daar op het toneel staat. Maar er was onbewust al zo'n gesprek gaande van, ja, maar dit kan ik gewoon niet zo heel goed. Hmm. Dus dat kwam vanuit een bepaalde overtuiging. Overigens in dit geval gebaseerd op een feit dat zingen niet altijd de beste kant is van me. Maar dat ging ik zo geloven, dat toen ik moest zingen, ik ten eerste rete zenuwachtig was. Dat was ik nooit als ik op het podium moest, maar nu was ik heel zenuwachtig. Ik wilde liever niet. Ik heb staan kotsen naast het podium. Dat was niet normaal. Had ik ook nooit last van. Behalve toen. En ik heb zo vals staan zingen daar. Mijn oma wist niet dat ik Maria was. Mijn oma zat ook in de kerk. Nou, zeg mijn oma, vertelde mijn moeder later. Nou, zeg mijn oma tegen mijn moeder, wat zingt dat meisje vals? Waarom laten ze die nou Maria zijn? Ja, zo mama, dat is Jeanette. Oh, dat was echt pijnlijk. Maar dat was
Maria
dus
ooit.
Ja, nou. Ja. Maar dat kwam dus voort uit vooral de zenuwen die ik gecreëerd had, omdat ik mezelf had verteld, je kunt dit niet. Terwijl in de generale, ja, het was niet het mooiste ever, alleen het was goed genoeg. Anders hadden ze me heus natuurlijk die rol ook niet gegeven. Mm. Maar het was zo slecht op het moment dat ik echt moest presteren, omdat ik die verhalen was gaan geloven. Dus je wilt eerst in zo'n situatie waarvan jij, wat jij net ook mooi schetst, dat je dan eigenlijk weg wilt bewegen bij zo'n situatie die je spannend vindt, wil je eerst gaan kijken naar welke identiteit komt er eigenlijk opdagen. Als ik mijzelf zou moeten omschrijven, wie ben ik dan? Nou, en ik zou mijzelf in die situatie van toen van Maria omschrijven als het bange meisje dat bang is om af te gaan. En dan wil je jezelf een vraag stellen als, goh, oké, okay, en hoe komt die opdagen? Wat voor gedragingen heeft die? Hoe loopt zij? Hoe spreekt zij? Hoe zingt zij? Ja, nou, als ik daarna kijk, dan zie ik, ja, die spreekt zachtjes en die komt zwakkig over en die zingt waarschijnlijk vals of die staat dus te kotsen naast het podium. Dus dan zie je ineens, hey, dit is interessant, vanuit die identiteit, wie ik hier zie dat ik ben, doe ik dus deze dingen, want die zitten eraan gekoppeld. En dan wil je zelf de vraag stellen, wie wil ik zijn in deze situatie? Wat zou ik eigenlijk willen? En dan is bijvoorbeeld, nou ja, dan zou ik iemand willen zijn die, ondanks dat ze niet het mooiste ever zingt, daar heel vol zelfvertrouwen staat en een goede performance neer kan zetten. Of iemand die simpelweg alles geeft dat ze heeft en niet laat tegenhouden door eventuele mening van anderen. Oké, okay, hoe zou die komen opdagen? Ja, die zou gewoon dat gaan doen. Die weet gewoon, ik ga daar achter die microfoon staan en ik doe het. Ik kijk waar het schip strandt, ik ga lol hebben en dat is het enige wat ik kan doen. En dan zie je, oké, okay, en als je dat voor je hebt, hoe zou ik dan dus lopen, praten, zitten, kijken, whatever maar. Dan is het vervolgens een keus om in je oude identiteit mee te gaan. Dus in jouw geval die bange die dan weg zou lopen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of mee te gaan in die nieuwe identiteit. Maar het lastige is, en daar kom je, dat is een bewuste keus om weer te dealen met het oncomfortabele. Want tot nu toe ben je iemand geweest die wegliep. Die denkt, ja, nou, dat ontloop ik liever, want dit voelt heel oncomfortabel. Dus ons brein gaat vervolgens weer vertellen, ja, maar dit heb je nog nooit echt gekund. En ja, het is ook niet echt wat voor jou. Misschien als je het nog goed traint, misschien als ik nog een YouTube-video ga kijken, hoe ik zelf verzekerd overkom. En dan doe ik het volgende week en dan doe ik het echt. En dan raak je weer in de valkuil van jezelf eruit lullen. Dus je wilt heel bewust gaan kiezen, oké, ik wil een andere identiteit op tafel leggen. Wat komt erbij kijken qua gedrag enzovoort, wat ik net besprak. En vervolgens zet je de stap naar dat gaan doen. En dat gaan doen, dat gaat in het begin samen met oncomfortabel zijn, met het niet willen doen, met jezelf eruit lullen. En dat is het moment dat je heel bewust nog onbekwaam bent. Dat is prima, dat is beter dan onbewust onbekwaam. Dus dat je bewust onbekwaam bent, dan kies je ervoor, oké, ik doe maar gewoon een soort van tegen mijn gevoel in wat comfortabel is, toch die oncomfortabele dingen. En dan vrij snel, en dat is gelukkig in alle gevallen, vrij snel merk je, oh, dat gaat eigenlijk best wel goed, dit werkt eigenlijk wel, dan word je minder onbekwaam en dan op een bepaald punt dus meer bekwaam. Totdat je dus heel bewust nog steeds die acties moet uitvoeren, maar redelijk comfortabel ermee bent. En op een bepaald punt, en soms dat letterlijk in een switch hoor. Dat kan ook in kleinere situaties in letterlijk een paar seconden zijn. Maar kan ook dagen of weken duren. Dan merk je, hé, ineens ben ik iemand anders. Ineens ben ik iemand die vol zelfvertrouwen hier rondloopt. Ineens ben ik iemand die dit gewoon doet. En dat is ook weer een bewuste keus kiezen. Dit is niet meer wie ik wil zijn. Dit werkt gewoon niet voor me. Zo eerlijk moet ik zijn. Ik ga het anders doen. Voelt super kut in het begin. Ik accepteer dat dat erbij komt kijken. Oncomfortabel worden met het comfortabel. Nee, comfortabel worden met het oncomfortabele. En van daaruit de acties blijven uitvoeren die nodig zijn voor het gewenste resultaat. Maar dan zie je dus ook al aan, het is niet gewoon doe maar wat je moet doen. Het is dieper dan dat. Het is niet gewoon de acties uitvoeren. Gewoon nu zeuren gewoon gaan doen. Nee, het is, je wil wel kijken wat zit eronder bij mij.
Ja, vind ik wel mooi dat je dat zegt inderdaad. Want ook hierbij komt weer heel erg terug jouw verhaal over die meditaties. Dat je op een gegeven moment zo oncomfortabel wordt. En als je dan op dat moment inderdaad niet kan vluchten en het gewoon allemaal toelaat, kom je er eigenlijk achter dat er helemaal niks aan de hand is. Ja. Want dat heb ik in ieder geval heel vaak. Juist in momenten bijvoorbeeld, echt een moment dat ik dacht van, nou, nu gaat het echt niet meer goed. Nu ga ik zo flauw vallen of zo. Dan nu laat ik het gewoon toekomen en dan denk ik, oké, okay, op het ergste moment, dan is het in één keer voorbij. Want dan heb je het in één keer allemaal gehad. En dan laat je het helemaal los. Denk je, oké, wat er ook gebeurt, ik laat het gewoon gebeuren. En dan in één keer is alles weg. Ja. Alsof er gewoon helemaal niks aan de hand was.
Ja, dus dat is weer dat niet vechten tegen de realiteit. Dat is gewoon het er laten zijn. En dat is bijna altijd een heel werkbare strategie.
Zeker.
Dat je gewoon het over je heen laat komen. En ik binnenkort spreek ik in Ahoy. En dat is, niemand komt er speciaal voor mij, dus dat scheelt. Geen enkele druk, maar goed, 4000 mensen in de zaal. En dat is dan samen met iemand dat ik daar op het podium sta. En ik kom er ook oprecht vanuit de positie. Nou ja, goed, niemand komt echt 100% speciaal voor mij. Dat scheelt. Waarschijnlijk kent bijna niemand mij, dus ik heb ook niet een hoge identiteit of iets op te houden. Nou, ik weet wel, er zullen wel mensen zijn die mij kennen. Alleen, ik haal die druk wat weg voor mezelf. En ik kom altijd vanuit de positie, ik vind het superleuk om te doen. En dat meen ik ook oprecht. Maar omdat ik dat mijzelf blijf vertellen, denk ik niet aan Jezus, ja, dadelijk zeg ik verkeerde dingen of nou, wat als het misgaat. Maar het is meer zo van, ja, ik maak er gewoon een superleuke tijd van, wordt episch. Ik sta dadelijk gewoon daar op het podium echt echt van waarde te zijn voor die mensen. En ik kijk hoe het loopt. En op het moment dat je voor jezelf de ruimte kunt creëren om je niet al te druk mee te maken om wat andere mensen van je vinden, ongeacht hoe het loopt, ook al ga je falikant af, want dat is ook prima. Mm-hmm. Maar als je eigenlijk gewoon ziet, als ik wat uitzoom, dan is het op de schaal van het leven best wel aan het meevallen wat hier nu aan het gebeuren is. Dan is het ook makkelijker om te relativeren. En dat maakt het hele leven een stukje lichter en luchtiger. Ja.
Dus dat is heel belangrijk, gewoon goed relativeren.
Ja, ja, gewoon niet te zwaar maken.
En even kort tussendoor, welk event is dat?
Dat is, ik weet niet meer de titel, maar het is op 29 september.
In Ahoy.
In Ahoy.
En wat voor soort event is dat?
Het is een spiritueel evenement, eigenlijk voor mensen die wat anders in het beleid staan op alle vlakken in de wereld.
Is dat toevallig georganiseerd door John Luca?
Ja, die ja.
Ja, en ja. Dan gaat David heen.
Ja, dat is leuk.
Vet.
Ja. Nou, ik zat namelijk te denken. Ik had een bepaald gevoel dat het events zou zijn waar David heen zou gaan. Ja,
dat was je intuïtie.
Ja, dat was
je
intuïtie. Ja, ik denk, ahoy, spiritualiteit. Nou, dat is voor mij, denk ik, dat event.
Ja, ja, dat is dat inderdaad. Okay. Ja.
Ja, leuk. Ja,
tof.
Ja. Ik vind het ook nog wel even interessant, want we hebben even wat ook nog over jou gelezen, dat je nu heel erg verdiept in cacao-ceremonies. Ja. En ik weet echt helemaal niet wat dat inhoudt. En ik zou daar graag meer over willen horen. Wat houdt dat precies in?
Je hebt plantmedicijnen. Dat had net al even over. Jullie zijn er wel wat bekend mee. Maar voor wie er niet bekend mee is. Plantmedicijnen, dat klinkt heel zwaar. Maar eigenlijk vanuit het shamanisme. Die stroming kom ik. Vanuit het shamanisme ga je ervan uit dat de natuur en bepaalde planten met bepaalde spirits gecontact zijn. Dus gewoon die brengen de spirit van de plant zeg maar op jou over. Mm-hmm. En vanuit connectie daarmee maken kun jij bepaalde inzichten krijgen in jouzelf. Dus ayahuasca is bijvoorbeeld zo'n een meesterplant die dat heet zo. En die kan jou bepaalde inzichten geven over jezelf. Dat is best wel head first erin. Want je drinkt ayahuasca en je hebt niet echt een keus. Je gaat gewoon zo'n reis maken. Cacao is ook een plantmedicijn, alleen een veel mildere. En wat ik hou er heel van om het altijd heel simpel uit te leggen, want de spirituele wereld is altijd best wel vaag. En dan zeggen ze, cacao is een hartopener. Toen dacht ik, wat de fuck is een hartopener nou weer? Want het is niet dat je hart letterlijk open komt te liggen. Dat zou niet goed zijn. Mm-hmm. En dus ik denk, hoe zou ik het omschrijven? Vrij simpel. Op het moment dat jij cacao gebruikt, er zitten hoge hoeveelheden voedingsstoffen in, waardoor je een fijn gevoel krijgt. Dat is wat er gebeurt. Ook met chocola, hè, dat zeggen ze ook altijd, krijg je een fijn gevoel door. Dat komt door bepaalde voedingsstoffen die erin zitten. Nou, als je dan cacao in een ceremoniële dosis neemt, dus vaak 40 gram pure cacao.
40 gram, dat is best wel wat, of niet?
Ja, dat is wel vrij fors. En het is 100% puur, dus het is heel bitter. En dan doe je dan natuurlijk wel water bij en heeft er wat kruiden en heeft er wat zoetstof als je dat wil. Mm-hmm. Maar het gaat niet zozeer om een lekker bakje chocolademelk. Het is,
dat is met al dat spul. Al dat spul, dat is niet echt een nas.
Nee, mijn shamanistische mentor die zei laatst, het is vrij simpel. De dingen, de echt gewone drugs, zoals we drugs kennen, zeg maar, die vernauwen over het algemeen je mind in spirituele verbinding, ondanks dat we denken, we gaan helemaal los. Maar dat is vaak niet zo. Het is heel vernauwend. En ze zijn best wel of lekker of gewoon smaakloos. En ze zijn verslavend. Alle dingen van plantmedicijnen zijn of niet zo lekker of ronduit goor. En die zijn absoluut niet verslavend. En die zijn heel geestverruimend. Echt op het level dat je dus heel erg in contact komt met het grotere. En dus cacao is enerzijds puur fysiek gezien, het heeft een bepaald effect op je, waardoor jij je fijner gaat voelen. Maar het interessante van ons als mens is, vind ik, we hebben ons fysieke lichaam, we hebben ons mentale, emotionele lichaam, spirituele lichaam, astrale lichaam, we hebben meerdere lichamen. En de dingen die wij meemaken, die worden ook opgeslagen in ons lijf. Bijvoorbeeld nieren, die schijnen er onbekend te staan dat die heel veel verdriet kunnen opnemen. Dus er zijn mensen die iets heel traumatisch hebben meegemaakt, die nierproblemen krijgen, wat niet letterlijk aan de nieren ligt, maar vanuit onverwerkte emotionele zaken. Die als je die gaat oplossen, aanpakken, dat de nieren weer beter gaan functioneren. Mm-hmm. Die emoties en al die dingen die we meemaken, trauma's, grote dingen, kleine dingen, worden dus opgeslagen in het lichaam. En tijdens zo'n cacao-ceremonie, als je die cacao drinkt, dan kom je dus enerzijds in die fijnere staat vanwege gewoon simpel de voedingsstoffen die erin zitten. Daarnaast wat er gebeurt, ook heel simpel, maar je neemt rust. Want je gaat 2, 3, 4 uur ga je gewoon zitten. Met goede muziek erbij die je op een bepaalde manier begeleidt. Met bepaalde geuren erbij. En daar zitten voor mensen ook weer bepaalde herinneringen en zo aangekoppeld. En vanuit die stilstand ga je zien wat er op je hart ligt. Want dat is zo'n uitspraak, hè, dat mensen zeggen, ja, ik heb heel veel op mijn hart.
Ja.
En wat eigenlijk daarmee bedoeld wordt is, ik heb of heel veel dingen waar ik mee rondloop, of ik heb heel veel verdriet waar ik last van heb, of het zit me hoog, of in die trant. Dus tijdens zo'n cacao-ceremonie geef je enerzijds je lichaam de ruimte om tot rust te komen. Anderzijds zit je ook, als je een goede plek hebt, in een veilige setting, waardoor je de ruimte kunt gaan voelen om dat wat er op jouw hart ligt te laten stromen. Dat kan ook zijn heel veel blijdschap, of een grote knoop die je moet doorhakken, of heel veel verdriet, of maar net wat er voor jou nodig is. En ik omschrijf het altijd als dat wat jij het langste hebt genegeerd, maar wat je echt ook het allersnelste bij voorkeur moet gaan aanpakken, dat wat nu het allerbelangrijkste is, maar waar je eigenlijk niet naar hebt willen kijken tot nu toe, dat is wat naar boven komt. Dus dat kan dus zomaar zijn. Ik heb nu binnenkort weer 2 ceremonies. En ik weet dat er 1 iemand is die staat op een soort van kruispunt met haar relatie. En die weet niet zo goed wat ze wil doen. Ze weet wel wat zij wil doen. Zij zelf als individu. Maar ze weet niet zo goed hoe dat dan plaats moet krijgen in de relatie, in het hele gezinsleven, alle dingen. Dus voor haar zou het zomaar kunnen zijn dat zij er nog nooit echt bij stil heeft gestaan. Cacao biedt je de ruimte om dus tot rust te komen. Geef je een goed gevoel en het laat jou dat uiten wat er speelt. Dus wellicht krijgt zij het inzicht wat ze moet gaan doen. Of ziet ze, ik moet inderdaad gewoon afscheid gaan nemen van mijn partner. Hè? Bijvoorbeeld, dat zou kunnen. Dus tijdens zo'n cacao-ceremonie is het ook niet dat jij in het diepe gesmeten wordt en je geen controle meer hebt. Want het is niet een psychedelica. Het is gewoon, je hebt altijd controle. Je kunt letterlijk gewoon, als jij moet plassen, dan ga je naar de wc. Dus ook als je wilt gaan autorijden, je kunt gewoon letterlijk in de auto stappen en er gebeurt helemaal niks. Waar bij ayahuasca, dus letterlijk levensgevaarlijk.
Ja, is niet verstandig.
Dus die cacao-ceremonies, wat ik doe, en dat is niet per se voor alle cacao-ceremonies, maar dat is hoe ik ze insteek, is echt die combinatie met het shamanisme maken. En shamanisme gaat ervan uit dat eigenlijk alles met elkaar verbonden is. Dus we werken samen met de natuur. Je hebt het medicijnwiel, heet dat. En dat is met de windrichtingen, met de verschillende elementen. Bij die windrichtingen horen bepaalde krachtdieren. Nu is het niet zo, want bijvoorbeeld je hebt de slang, is er eentje. En dat is dan eentje die zit gekoppeld aan ons, aan onze mind, onze overtuiging. En dat vind ik ook heel mooi wat we al besproken hebben. Die slang, wat doet de slang? Die heeft op een gegeven moment een te krappe huid. Die laat in één keer die huid los. Omdat die ziet, die huid die dient mij niet meer voor het grotere lichaam of leven, of dat wat ik nu te doen heb. En vanuit het shamanisme, vanuit die slang, wat dus gekoppeld zit aan ons denken, onze patronen, onze oude overtuigingen, wat je in zo'n ceremonie kunt creëren door bepaalde rituelen te gaan doen, is heel bewust te zien, dit is die ene overtuiging die ik nu los mag laten. Of dit is dat ene ding in mijn leven, zoals dus bijvoorbeeld een niet werkende relatie, die waar ik afscheid van moet gaan nemen. Of whatever ook maar datgene is wat jij ineens inziet. En dan kun je dus, als je dat combineert, bijvoorbeeld met een bepaald vuurritueel heb je dat, of met een windritueel, je hebt allemaal rituelen, kun je heel bewust ook zorgen dat je dat loslaat. Ritueel loslaat. Dus niet een soort van, dan ga ik dat nu veranderen. Maar omdat je er echt een ritueel van maakt, komt vanuit shamanisme weer de verbinding met spirit. Want alles op het spirituele vlak doe je met rituelen. Dat is hoe dat daar werkt. Dus je staat heel bewust stil bij, dit wil ik vandaag letterlijk hier in die grot achterlaten. Ga ik in de brand steken, gewoon een papiertje of een stukje hout of whatever je maar in de brand steekt, wat voor datgene staat dat jij net hebt besloten om los te laten. En alleen door dat al te doen en er heel bewust mee om te gaan, ga je niet alleen zien wat jouw niet werkbare patronen zijn, maar ga je dus ook op dat moment heel bewust kiezen om een nieuwe identiteit neer te gaan zetten. En kijk of het nou daadwerkelijk zo werkt of niet. Ik denk er überhaupt nooit over na. Ik denk, het is logisch dat wij als mens houvast willen, dat wij inzichten willen krijgen. Mm. Dat we gewoon eens een keertje stil moeten gaan staan in plaats van blijven doorrazen, want dat doen de meeste mensen. Ja, wat krijg je dan? Dan sta je nooit stil bij dat wat op je hart ligt. Dan sta je nooit stil bij dat wat echt belangrijk is voor je leven. Ja. En dan ben je dadelijk een keertje 60, denk je, best een matig leven gehad. Ik had het misschien anders moeten doen. Ja, dan ben je vrij laat. Mm-hmm. Dus een cacao-ceremonie, die nodigt je echt gewoon uit om stil te gaan staan. Het is een hele milde manier, heel mild plantmedicijn. En ook dat, zoals alles in mijn leven, ben ik toevallig ingerold. Dat was het eigenlijk meer, want ik denk, leuk, ik had heel veel tijd over. Want het bedrijf loopt zo dat ik niet heel veel uren hoef te werken. Ik denk, dan ga ik opleiding doen tot cacao-ceremonie facilitator. Maar ik ga nooit een cacao-ceremonie doen. Ik weet nog dat ik dat tegen Anne ook zei, Anne die bij ons werkt. Ik zei, dat ga ik nooit doen. Ik zei, misschien voor jou een keertje, maar echt verder nooit. 2 weken later, 37 mensen die zeiden, ik wil het eigenlijk wel. Ik denk, dan ga ik het wel doen. En superleuk, ik vind het heel tof om te doen. En ik had er al heel veel gedaan in het Engels. Alleen dacht ik, hier in Nederland heb ik helemaal geen zin in. Maar dat is ook weer zo gerold. En het is fantastisch om te doen en heel mooi mensen daarbij te helpen. Maar ook dat laat ik maar gewoon ontvouwen. En dat is een beetje, als je ruimte creëert in je leven. Mm. En leert luisteren naar de ingevingen die je krijgt. En de dingen waarvan je enerzijds merkt, word ik super blij van. Maar anderzijds ook wel ziet, oké, maar dat gaat wel alsnog samen met obstakels of met niet leuke acties. Hè? Want ja, heel simpel, als ik iets wil verkopen, je moet ook praktische dingen doen. Een winkelwagentje aanmaken, een sales page maken, weet je wel, dat soort dingen. Dus het is niet zo dat dat pad van je ziel, of hoe je dat zou willen noemen, dat dat alleen maar makkelijk gaat zijn. Mm-hmm. Maar je hebt wel intern altijd zo'n gevoeletje van, ja, maar dit is de juiste weg. Wat jullie misschien ook al met deze podcast hebben, absoluut. Dat je gewoon weet, ja, dit is gewoon zo tof om te doen. En nou, jullie zitten hier nu 's avonds. Jullie nemen de moeite om hierheen te gaan. Dat doe je over het algemeen niet als je niet intern merkt, ja, maar dit is het wel.
Ja.
En dat, ja, maar dit is het wel, dat is voldoende. En dat wil je gewoon gaan ontdekken en laten ontvouwen. En dat gaat misschien gaandeweg andere vormen aannemen. Maar goed, een cacao-ceremonie kan dus voor mensen die wat meer vastzitten of gewoon nieuwsgierig zijn naar een milde manier om met spiritualiteit kennis te maken, een hele mooie eerste stap zijn.
Hmm. Ben je bekend met synchroniciteit?
Ja.
Ja, dat is eigenlijk wel een beetje wat je beschrijft, denk ik.
100%, ja. Ja.
Heb je ook dat boek gelezen van Joseph Jaworski?
Nee, denk
ik niet. Oké, nou, dat is wel een aanrader. Oh. Die gaat eigenlijk een beetje over dit soort dingen die je beschrijft. Echt een beetje luisteren naar je gevoel en het verschil tussen je hoofd, je buik, van alles en nog wat, zeg maar.
Ja.
Maar het mooie vind ik eigenlijk ook wel waar jij over spreekt, is over al die toevalligheden die op je pad komen en zo, zeg maar. Al die dingen, ja, op het moment dat je er echt helemaal aan overgeeft, dat dan de weg zich eigenlijk gewoon vanzelf ontvouwt.
Ja, kijk, wij mensen die gaan overal de godganstijd in de weg staan. Dat is gewoon wat we doen. Ja, dat is gewoon, nou, oh, wat een goede kans zit, maar komt nu nog niet echt uit. Want, nou, en dan heb je weer een vage reden waarom je niet die geweldige kans pakt. En op het moment dat je het vertrouwen gaat krijgen dat je de weg wel gewezen wordt, maar tegelijkertijd accepteert dat dat dus niet alleen maar roze geur en maneschijn is, dan ga je veel beter kunnen intunen bij dat wat je echt opmerkt. En er zijn bij mij ook zat momenten dat ik denk, nou, niet zo zin in vandaag om bepaalde dingen te doen. Alleen als je dan incheckt en je merkt in je buik, oh ja, maar het grote geheel heb ik wel vet zin in. En dan zie je ineens toevallig zo'n boek op je pad komen. Of iemand die spreekt toevallig over een bepaalde naam en dat ga jij even googlen en daar vind je op de website antwoord op die ene vraag die al 3 dagen in je kop had zitten. Of weet je wel, al dat soort dingen. En als je stopt met na te denken over, ja, maar hoe werkt dat nou? Zou het wel echt zo zijn? Maar je gaat het gewoon eens ontdekken en je gaat het gewoon eens laten ontstaan. Dan zul je gaan merken hoe onwijs veel synchroniciteit er in het leven is en hoeveel toevalligheidjes er overal zijn. Maar de meeste mensen, ook daarin, die razen zo door het leven heen, die merken het niet op. Want wat gebeurt er? Die luisteren geniale podcasts zoals deze, maar die doen ondertussen de afwas en hun kind zit te janken en ze zijn bezig met van alles nog wat. Dus 3/4 horen ze niet echt. En op het moment dat je de ruimte en tijd neemt om dit, weet ik veel, of gewoon zittend te gaan luisteren omdat jij jezelf die tijd gunt, of tijdens een wandeling dat je wel gefocust aanwezig kunt zijn, dan ga je er waarschijnlijk net een paar dingen uithalen waarvan jij intern merkt, daar moet ik wat mee.
Ja,
al is het
klikt.
Maar, ja, al is het maar dat, nou, de boek dat jij net zegt, misschien hoor je dit en denk je, dan moet ik even direct googlen. En dan lees je die achterflap van het boek en dan denk je, wow, ja, maar dit is exact wat ik nodig had. En in dat boek wordt een website genoemd en je merkt, oh, maar die moet ik bekijken, dat laat me niet meer los. En als je dat soort van broodkruimelspoortje gaat blijven volgen, dan heb je overal zulke signaaltjes en heb je overal eigenlijk de wegwijzer staan van dat wat je hier te doen hebt. Alleen wat ik zelf ook merkte, en dat is ook nog wel een obstakel dat ik echt moeilijk heb overwonnen, is dat ik had een bepaald beeld ook bij hoe ik vond of dacht dat ik het leven wilde hebben. Maar tegelijkertijd dacht ik ook, als ik dat ga nastreven, dan kan een ander type leven niet. Dus voor mij was het heel erg, ik wilde gewoon succes, goed bedrijf, veel geld hebben, daarmee bezig zijn, voor alles. En daar had ik een weg voor gekozen en dat was gewoon fucking hard werken. Dat was gewoon wat ik deed. En dat had resultaat. Dat is gewoon wat het is. Alleen tegelijkertijd merkte ik steeds, ja, maar ik wil ook die spirituele kant eigenlijk meer op de voorgrond zetten. Ik deed dat altijd al. Alleen soort van stiekem. Ik deelde dat wel altijd met John en ook wel met mijn ouders en zo. Maar nooit echt op de voorgrond. Want ik dacht, ja, maar mensen die kennen mij van lifestyle of business, bodybuilding, weet je wel, al dat soort dingen.
Dat past niet bij het beeld.
Nee, dus wat zullen ze allemaal gaan denken? Dus ik was weer bezig met mijn keuzes baseren op dat wat andere mensen, waarschijnlijk helemaal niet, maar misschien van mij gingen denken. Waardoor ik mijn leven ging aanpassen aan iets dat er letterlijk niet toe doet natuurlijk. Want het is ook niet dat ik erachter zou komen als mensen daar een mening over zouden hebben, want toch niemand zegt dat in je gezicht. Dus op het moment dat ik dat inzag en merkte, ja, maar wacht even, ik stap weer in de valkuil van toen der tijd in 2012, dat het stemmetje in mijn buik zei, misschien moet je stoppen met paarden trainen. Maar ja, dat ga ik niet doen, want wat denken de andere mensen? Ik stapte weer daarin. Maar ik had zo hard gebouwd aan mijzelf ervan overtuigen. Dit is waar ik goed in ben. Dit is wat ik ken. Dit is wat ik doe. En de rest doe ik gewoon wel een soort van stiekem. Dat ik heel veel moeite heb moeten doen om dat te doorbreken. En toen was er op een bepaald punt een moment. En ik weet niet specifiek wanneer dat een moment was. Maar er kwam een ingeving. En dat was een hele simpele ingeving. Maar die landde. En dat was, ja, maar het doet er echt niet toe wat andere mensen van jou vinden. Want het is jouw eigen leven. En ja, zo fucking simpel is het wel. En toen later, in vorig jaar was dat. Mijn moeder die kreeg in 2018 de diagnose borstkanker. En dat was eigenlijk al een momentje dat voor ons heel snel alles soort van veranderde. Dus dat was voor mij al een punt dat ik meer uit het bedrijf ging. En meer op hoofdniveau eraan ging werken. Want ik wilde gewoon volle tijd bij mama zijn. Naar het ziekenhuis mee kunnen enzovoort. Mm-hmm. En toen uiteindelijk, vorig jaar was dat, 2021. Toen kreeg ze ja, eigenlijk het bericht van je leeft nog maar een paar weken. Nou, dat was super, super heftig. Ik was toen 36, 34 weken zwanger ook nog. Dus het was nou, een bizarre combinatie eigenlijk van dingen die naast elkaar kunnen bestaan.
Wat het leven je kan brengen.
Ja, het was prachtig en verschrikkelijk tegelijkertijd. Het was nieuw leven dat eraan kwam en het was een gegarandeerd eind dat eraan zat te komen. En toen die laatste 6 weken of 5 weken van mama's leven heb ik nou, echt letterlijk dag en nacht ben ik bij geweest. Samen met mijn vader en mijn broertje was er ook wel veel, maar met zijn eigen bedrijf, ja, dat lukte niet altijd. En John die hield hier de boel draaiende en die was er ook wel veel. Maar papa en ik die deden eigenlijk gewoon alle zorg voor mama. En dat was prachtig om te doen. Alleen tegelijkertijd werd toen ook duidelijk hoe onbelangrijk de meeste dingen zijn. Dat ik echt denk, ja, maar het gaat er uiteindelijk om dat je op je sterfbed ligt. En denk, fuck, ik heb gewoon het leven geleid dat ik wil. Ik heb gewoon de dingen gedaan die voor mij belangrijk zijn. En mijn moeder die had dat zeker de laatste jaren heel erg gedaan. Eigenlijk sinds de diagnose in 2018 is ze veel meer gaan reizen. Is ze gewoon gestopt met het werk dat ze stom vond. Is ze heel anders in het leven gaan staan. Maar is ze vooral gaan durven staan voor waar ze voor stond. Gewoon zonder schaamte. Een soort van, ja, dit is gewoon wat ik vind. Dit is wat ik ga doen. En niemand gaat mij vertellen hoe het moet. En de meeste mensen die krijgen nooit zo'n wake-up call. En nou ja, ik heb hem al 2 keer gehad en ik negeerde hem toen wat onnodig lang. Totdat dus mama daar op het sterfbed lag. En zij ja, eigenlijk gewoon ook aangaf. Ja, zegt ze, ja, ik had liever langer geleefd, 100%. Alleen ik heb alles gedaan wat ik wilde. En ik heb alles gedaan wat ik kon. En ik denk, ja, wie zijn wij dan? Dat als je soort van nog je hele leven voor je hebt. Dat je dan gaat onderhandelen met je dat wat je leuk vindt in je leven. En dan concessies daarop gaat doen. Mm-hmm. Omdat als je later ouder bent, ja, dan komt het goede leven wel. Ga dat integreren met elkaar. En dat was vorig jaar ook zo'n moment voor mij dat ik echt zag van ja, ik ga nog meer gewoon zijn wie ik ben. En dat was ook het moment dat ik nog veel meer ging delen over die spiritualiteit. En dat ik ook echt oprecht vanuit de positie kom. Ja, het boeit mij niet echt wat je van me vindt. Ik heb liever dat je me aardig vindt. Dat wel, ja. Ik heb wel een voorkeur. Maar ik ga mij er niet meer op aanpassen. En dan maakte ik dat bijvoorbeeld toen ik laatst sprak op dat NFT-evenement. Nou, ik loop dus altijd op blote voeten. Dat is ondertussen wel bij de meeste mensen bekend. Hoewel ik nog steeds wel raar aangekeken word. Alleen mensen weten het, Jeanette loopt op blote voeten. En dan loop ik daar ook op het podium op blote voeten. Nou, vroeger, en dat was dan echt gewoon een jaartje daarvoor nog of zo, dan zou ik denken, oh, het kut dat ik schoenen aan moet. Maar ik doe mijn schoenen aan, want dat hoort wel op het podium. En nu denk ik meer van, nou, ik wil gewoon een leuke dag hebben.
Ik ga gewoon op het podium.
Ja, ik praat niet minder goed als ik wel of geen schoenen aan heb. Dus ik doe het gewoon op mijn manier. En dat zijn van die super simpele dingen. Maar dat is wel wat uiteindelijk jouw leven maakt zoals jij wilt dat het leven gaat.
Ja.
En als je daarmee meer in tune komt en eigenlijk gewoon een beetje meer scheid hebt aan de wereld, niet ten koste van andere mensen, dat absoluut niet, maar wel dat je weet, hey opa, thanks voor je feedback, maar ik doe er niks mee, want mijn leven, dat werkt een beetje anders dan die van jou. Of dat oude vrienden tegen je zeggen, ja, maar zo ben jij helemaal niet. Dat jij gewoon weet, ja, dat is niet hoe jij mij kent van vroeger. Alleen ik heb nu andere keuzes gemaakt en dit klopt voor mij. Mm. Nou, dan ga je uiteindelijk daaruit komen wat mij betreft het allerbelangrijkste is. En dat is iedere dag een dag leven waar je gelukkig van bent. Maar ook vooral iemand zijn waarvan jij denkt, ja, dat is gewoon wie ik ben. Ten volste, zonder dat ik mij in hoef te houden.
Ja, eigenlijk wat ik eigenlijk gewoon door het hele verhaal hoor, is dat spirituele heeft er eigenlijk altijd wel een beetje ingezeten. Alleen eerst veel meer op de achtergrond en durfde hij op misschien nog niet echt eruit, omdat dat ook niet echt bij het beeld paste. En ik vind dat eigenlijk ook wel grappig om te zien, want ik heb dan heel even een klein stukje gekeken van Steenrijk Straatarm.
Ja.
En daarin dan kreeg ik ook een heel ander beeld van wat ik nu zie eigenlijk. Want dan heb ik bijvoorbeeld een uitspraak van, ja, ik vind het ook heel leuk om designerkleding te dragen. En ja, ik zag ook veel meer echt die kant naar voren komen inderdaad van dat beeld van oké, we hebben een goede business. We moeten ook laten zien, het gaat allemaal goed. We willen het allemaal mooi hebben. En daar hadden we het net ook heel even met John over. Dat ego toen eigenlijk nog veel meer naar voren kwam inderdaad van oké, we willen ook wat uitstralen.
Ja,
en dus ik vind het wel grappig om te zien dan ook weer dat dan langzaam door de jaren heen, wat je ook zegt, dat die spiritualiteit gewoon veel meer naar boven is gekomen. En door wijze lessen bijvoorbeeld, zoals zo'n heel moeilijk moment tijdens het overlijden van iemand, dat je er echt achterkomt van ja, het doet eigenlijk helemaal niet toe wat ik naar voren wil laten komen. Het gaat echt om wat ik zelf ben. En dat vind ik wel een hele mooie les, dat je dat ook op deze manier eigenlijk gewoon door de jaren heen zo erachter bent gekomen.
Ja, maar dat is het. Het is gewoon, ja, dat is ook heel, heel goed hoe je dat observeert. Dat is echt vanuit de positie waar we kwamen. Vooral iedere keer komen vanuit, ja, wat zouden we misschien moeten doen?
Ja.
Wat heel raar is, want als je jezelf bent, de realiteit wordt zeg maar niet anders. Mm. Ons bedrijf is even succesvol of ik nou op blote voeten loop of op dure schoenen.
Ja.
Alleen, ja, het is dan inderdaad het ego dat gewoon de show runt. Dat en ook bang van wat andere mensen van me dachten. Dat was gewoon altijd. Dus ik dacht, en oh ja, dat is wel interessant, hè. Ik dacht altijd, meer onbewust, en dat was dus ook zo'n patroon dat ik op een gegeven moment inzag en doorbrak. Het verhaal dat ik had draaien onbewust was, als ik maar een bepaald deel van mij laat zien, dus niet het spirituele, wie ik soort van echt ben, zeg maar een bepaald deel van mij laat zien wie ik ook echt ben, want ik heb nog steeds al die designerkleding boven de kast hangen, alleen dragen wat minder.
Mm-hmm.
Maar als ik maar een klein stukje van mij laat zien en mensen keuren dat af, dan keuren ze niet mij af.
Nee.
Dus ze kunnen mij dan niet goed vinden, want ze zien maar een klein stukje van mij. Terwijl op het moment dat jij je volle zelf gaat delen en gewoon echt laat zien wie je bent, wat je doet, waar je voor staat op alle gebieden,
mm-hmm,
en ze vinden je niet leuk, ja, dan vinden ze jou niet leuk. En voor mij was het inzicht, ik denk, wauw, dat is eigenlijk best gaaf om dat te zien, want ik hou mezelf dus klein.
Ja.
Omdat ik bang ben dat als mensen mijn complete ik zien, dat zij gaan denken, nou, de fuck is dat nou? Dat vind ik helemaal niks. En die angst voor die afkeuring, die toen ook natuurlijk gewoon puur vanuit het ego kwam, maar die angst voor die afkeuring maakte dat ik mijzelf zo klein hield, zo eigenlijk tegenhield. Maar de contradictie is, ik hield mezelf klein, maar het zag er groots uit.
Ja.
En nu haal ik heel erg het plezier uit. Ik had, dat is ook wel grappig, een tijdje geleden was ik op vakantie even een paar dagen met Jason en een vriendin en haar kind. En we hebben een Range Rover en dat is ook gewoon een mooie, fijne auto. Maar ja, ook ja, een bepaald imago hangt er om zo'n auto heen.
Mm.
En dus ik had die auto erin gezet, maar ik zat erbij zoals nu ook gewoon een beetje haveloos misschien. Dus die kerel die dat huis verhuurt, die komt erbij en die richt zich tot mijn vriendin. Die zegt van, hey, van wie is die Range Rover? Gewoon al, je zag, hij ging nog vanuit, die is van Marianne.
Ja.
Dus ik stond achter hem, ik zeg van mij. Hij bleef gewoon doorpraten tegen Marianne. Ja, maar wat doe je dan met je bedrijf? Nee, zegt Marianne, maar dat is Jeanette haar auto, niet die van mij. Oh. Ja. Dus hij draait om. Je ziet al, dat gewoon echt duidelijk een mismatch in zijn hoofd. Maar zij, dat kan nooit. En toen gooide ik er gewoon random wat dingen in. Ik zei, nou ja, we doen dit en dit met bedrijf. Ik doe crypto traden. Ik doe investeren in NFT's en whisky en zo. En je ziet gewoon zijn beeld dat hij van mij had gecreëerd. Ja, zie je afbrokkelen.
Gewoon kort
sluiten. Ja, wat kan dat nou?
Je loopt op blote voeten.
Dat is fucking gaaf. Ja, en daar haal ik echt wel plezier uit. Omdat ik ook merk, van, ja, het is, ik vind dat leuk. Maar niet meer vanuit het idee van, oh, ik moet mensen impressen dat dat gebeurt. Ik heb meer een soort van, ja, weet je, als hij er niet achter komt wie ik ben en wat ik doe, vind ik het ook prima.
Ja.
Alleen, ja, ik vind het wel grappig om dan te zien hoe mensen dus direct een beeld vormen.
Mm-hmm.
En ja, dat je met een paar zinnetjes eigenlijk kunt laten zien, ja, maar je beeld van mij klopt eigenlijk niet, want ik ben veel completer dan dat.
Ja.
Maar dat is wel gewoon, ja, echt heel erg omgedraaid,
zeker,
inderdaad.
Zeker. Ja, en het is natuurlijk ook, hoe meer je van jezelf laat zien, hoe meer je ook mensen gaat aantrekken die daarbij passen. Want ik had laatst een klein voorbeeldje van een andere podcast die ik was luisterde. Die zei van, er komt een kapper bij mij op bezoek en die is altijd helemaal bling bling. Allemaal helemaal strak in pak en alles erop en eraan. En die zat te klagen over zijn vriendin, dat hij eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in hem was. En eigenlijk gewoon nooit echt, de klik was er nooit echt. En hij vroeg aan die kapper van, ja, maar hoe komt dat dan? Want waar heb je haar ontmoet? En hij had haar dus ontmoet in een stripclub. En zij was daar een stripper, omdat hij het meeste geld uitgaf daar en de meeste bling bling had, zeg maar, kwam zij op hem af. Maar eigenlijk, je houdt jezelf in stand. Want je gaat nooit iemand vinden die echt bij je past als je ook niet jezelf bent of je heel anders voordoet. Want dan creëer je eigenlijk gewoon een heel ander beeld waar eigenlijk helemaal waar die mensen helemaal niet bij passen. En hoe meer je jezelf bent, hoe meer dat ook langzaam naar je toe trekt. Dus eigenlijk gaat het dan ook meer vanzelf.
Nou, het is eigenlijk gewoon een beetje dom om inderdaad niet al die stukken van jezelf te laten zien.
Ja, zeker.
En tegelijkertijd, nou, wat ik net ook vertelde, het is comfortabeler. Want waarschijnlijk die kerel ook, die denkt van ja, dat is leuk, want mensen zien me als rijk en als al dat.
Ja, ja.
Maar ja, dan heb je een relatie met iemand die dus eigenlijk gewoon op je valt vanwege je geld. Ja, dat is een beetje matig.
Ja, zeker.
Ja, jammer.
Ja, dat is zonde.
Hé, maar Jeanette, we hebben nu een klein probleempje. Want het is 5 minuten voor 8.
Oh, John heeft zo'n
John
bedoel ik.
John. Ja, want ik denk eigenlijk dat we nog wel echt wel uren door kunnen praten.
Denk ook.
Want ik heb echt gewoon het gevoel dat we nog meer in het gesprek zitten. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel heel erg jammer. Maar we hebben eigenlijk altijd een afsluitende vraag. En nou ja, ook al bij John was die vraag eigenlijk ook al wel een klein beetje beantwoord. En dat is bij jou misschien ook al wel zo. Maar we vragen eigenlijk altijd van nou, wat is nou eigenlijk de les uit jouw leven die jij mee zou willen geven aan onze luisteraars?
Nou, dat is inderdaad wel de rode draad van het verhaal geweest. Wacht niet totdat je gedwongen wordt om jezelf te zijn, maar ga gewoon jezelf zijn. Dus ga niet wachten tot je of zelf op je sterfbed ligt of iemand anders. Ga niet wachten tot je je rug breekt voordat je gaat doen wat je echt wilt. Maar check in bij dat wat je merkt dat voor jou de juiste weg is. Wees bereid om wel het oncomfortabele te doen, want het is niet alleen maar leuk en gezellig. Maar als je dat gaat doen en stopt met je anders voelen dan je eigenlijk zou willen zijn, dan gaat het hele leven een stuk leuker zijn.
Ja. En dan nog één laatste vraag. Hoe doe je dat het beste volgens jou?
Wat mij het beste helpt, is mij iedere keer zelf eraan herinneren, niemand is eigenlijk echt bezig met mij. En op het moment dat je dat beseft en dat het eigenlijk, weet je, ik kan in de supermarkt lopen met blote voeten en misschien denkt Karel die er rondloopt, nou heb jij weer op een blote voeten, even normaal. Nou Karel die zegt dat toch niet. Misschien tegen zijn buren of zijn vrienden, maar niet tegen mij, dus ik heb er toch geen last van.
Heb je vrouwen zien in de supermarkt?
Ja, ze grote voeten, nou. En twee, als ik schoenen aan zou doen, het is een heel simpel voorbeeld, hè, maar als ik schoenen aan zou doen, zou ik mijn leven minder comfortabel maken ten gunste van andere mensen om hen een comfortabel gevoel te geven. Ja. Omdat zij dan niet iets afwijkend zien, ten koste van wat ik zelf eigenlijk zou willen doen. Mm-hmm. Dus ja, ik pas mij niet langer aan wat ik denk dat andere mensen van mij verwachten. Ik check in bij mezelf, ja, maar wat wil ik? En ik heb nog steeds af en toe echt door, ook als ik op blote voeten loop, dat ik denk, ja, hier kan ik niet met blote voeten naar binnen. Dat is echt raar. Maar dan denk ik, ja, maar ik heb geen schoenen bij me. Dus
ja,
ik heb
ook doe toch.
Ja, dus ik ga wel. Alleen dat is wel het ding. Soms moet je wel dat oncomfortabele mee kunnen dragen. Maar het is een kwestie van besluiten wie wil ik zijn. Welke acties, welke gedragingen, gedachten komen daarbij. En bereid zijn om dat soort van eerst te gaan trainen totdat het echt eigen wordt.
Mm-hmm. Ja, echt. Ik vind het super mooi.
Ja, ik heb echt een mooie.
Ja, echt. En sowieso ook gewoon echt respect voor het hele verhaal. Ik vind het echt. Ja, er zitten zulke mooie lessen in verborgen. En ik denk ook echt wel dat, dat de luisteraars hier echt mega veel van hebben.
Zeker.
Ik vind het gewoon jammer dat we hem af moeten ronden. Ja. Want ik heb echt het gevoel, nogmaals, dat ik er middenin zit. Maar ja, we gaan het toch doen.
Rot,
John. Ja, ja. Dames en heren, jullie echt super bedankt voor het luisteren. Misschien tegenwoordig ook voor het kijken, want het is ook een van de eerste keren met beeld. Jeanette, jij ook mega bedankt dat we hier langs mochten komen. Dat we dat je de tijd wou nemen om even dit gesprek met ons op te nemen. En Wim, jij ook hartstikke bedankt. Dat je even mee bent komen rijden. Dus, vonden jullie dit nou interessant? Vonden jullie dit nou leuk? Deel het eventjes op social media of stuur het naar je vrienden of wat dan ook. Geef ons even een beetje publiciteit. Mocht je ons nou echt super aardig vinden en vind je het nou tof dat we dit maken, kijk dan even op onze website. Kan je nog eventueel een kleine donatie doen. Daar zijn we super blij mee. Want ja, nogmaals, tot nu toe financieren wij, dat heet het alles zelf. En dat is niet goedkoop. Dus, we doen het ook niet omdat we er graag heel veel geld mee willen verdienen, maar gewoon omdat we het echt heel tof vinden om dit voor jullie te maken. Dus bij deze, super bedankt voor het luisteren. Jeanette bedankt.
Jeanette bedankt.
Jay bedankt.
Ja, dankjewel.
En tot de volgende.
Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.